Er zijn enkele mededelingen, gemeente. Dat is dat volgende week zondag, zo de Heere wil u hoopt voor te gaan, in beide diensten, professor Velema uit Apeldoorn. Tweede mededeling is dat u herinneren aan de extra collecte voor de bouwkas, ook volgende week zondag. En de laatste mededeling is dat de zendingsavond, die aanstaande donderdag gehouden zal worden, niet door kan gaan. Dus geen zendingsavond waarin dominee Slagboom hoopte te spreken, die kan niet doorgaan. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen uit Psalm 143, de versen 2, 6 en 10. Psalm 143, de versen 2, 6 en 10. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vier schaar dagen. Het zesde vers. Ik hef mijn handen naar de hoge. Mijn ziel is voor uw alziend ogen gelijk een dor en dorstig land. En het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. 2, 6 en 10 van Psalm 143. Wij willen u lezen uit de wet van de Heere en daarna zingen we uit Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. En wat er verder volgt, dat is het 69ste vers van Psalm 119. Daarna lezen we uit het woord van de Heer en de schriftlezing is uit Galaten 3, de versen 1 tot en met 13. We noemen nu Galaten 3, vers 1 tot en met 13, na de wet des Heeren en na het zingen van Psalm 119, het 69ste vers. Toen sprak God, al deze woorden zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Galaten 3. O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn, dewelke Jezus Christus voor de ogen tevoren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde? Dit alleen wil ik van u leren, hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen zijt, volleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel te vergeefs geleden? Indien maar ook te vergeefs. die u dan de geest verleent en krachtig onder u werkt, doet hij dat uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek, want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God is openbaar, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons. Want er is geschreven: vervloekt is een iegelijk die aan het hout hangt. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. In verband met de catechismusprediking kunt u de tekst voor de prediking vinden in het tweede gedeelte van het tiende vers van Galaten 3. Galaten 3 vers 10b, waar het woord van God en de tekst voor deze morgen luidt: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En we lezen op grond van dit schriftwoord een andere gedeelte uit het woord van de Heere, wat u vindt in zondag 4, vragen en antwoorden 9 en 10. In vraag 9 wordt de vraag gesteld: doet dan God de mens geen onrecht, dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? En het antwoord luidt: nee, hij. Want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Vraag 10: wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij, geenszins. Maar hij vertoornt zich schrikkelijk, beide over de aangeboren en de werkelijke zonden, en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen, gelijk hij gesproken heeft: vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Tot zover het onderricht van onze Heidelberger. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Op deze stralende zondagmorgen komen we voor uw aangezicht, Heere. Want u geeft ons niet alleen het licht van de zon in de schepping, maar u schenkt ons bovenal het licht van uw woord. En dat verspreidt nog schoner glans dan alle lichten die in de natuur zichtbaar zijn. En daarom zijn we ook samengekomen om de glans, om de stralen van uw woord op te vangen met onze oren en met onze harten. En nu weet u dat we dat vanuit onszelf niet kunnen, dat wij blind zijn voor de lichtstralen van uw woord, dat ons hart weerbarstig en ongevoelig is voor wat uw woord ons voorhoudt. En daarom smeken we aan het begin van deze dienst of u ons door uw geest en door uw woord wilt leiden. Of uw geest het woord zo wil uitleggen en indragen in ons hart, dat het voor ons persoonlijk een boodschap mag worden die niet alleen opgevangen wordt in onze oren, maar die ook door mag dringen tot in het diepst van ons binnenste. Ja, Heere, wil u de akker van ons hart zo bereiden door de ploegschaar van uw woord, dat ons hart ontvankelijk mag worden, mag zijn voor uw woord. wil u dat schenken voor het eerst of ook opnieuw? We hebben het voor het eerst nodig wanneer wij nog onbekeerd zijn en vreemdelingen zijn van het werk van uw genade. U weet, heren, of dat bij ons zo is. Want u kent ons persoonlijk en u doorschouwt het diepst van ons hart. Wil u dan geven, heren, dat wanneer wij onbekeerd zijn, we mogen letten op wat uw woord vanmorgen zegt. Want het gaat ons aan, omdat het ons laat zien wie we zijn door de zonde. En dat u de zonde niet door de vingers ziet, maar dat u de zonde straft en bezoekt met uw strenge tucht. Heren, laat dat een spoorslag mogen zijn om u te zoeken. Laat het een prikkel mogen zijn om onrustig te worden, zodat we niet meer voort kunnen leven zonder u. Maar dat we arm worden in onszelf en als een arme zondaar met een onrustig hart gaan zoeken naar die genade die ook wij nodig hebben om getroost te leven en eenmaal zalig te kunnen sterven. En heren, wanneer we iets van onze schuld beseffen en misschien ook iets in moeten leven van het feit dat onze zonden straf verdienen, o God, wil ons dieper ontdekken, zodat we het met al die vaak verwarde gedachten en vele vragen toch niet zouden zoeken bij onszelf en geen oplossingen voor onze schuld zouden aandragen door onze werken of door wat goede gedachten te gaan koesteren over onszelf of door ons de handen op te laten leggen door mensen. Maar dat we alle hulp en steun van mensen en alle gewas wat op onze eigen akker groeit mogen verachten. Opdat wij de redding en de zaligheid, de bedekking en de vergeving van de zonde alleen zouden zoeken bij die ene bron van zaligheid die gij zelf gegeven hebt, de Heere Jezus Christus. Heere, geef dat wij geen rust mogen vinden voor ons onrustig hart, totdat onze zonden bedekt en verzoend en vergeven zijn in dat bloed van de Heere Jezus, die een vloek geworden is, opdat mensen die de vloek moeten dragen, door hem van de vloek bevrijd zouden worden. Denk ook, Heere, aan allen die iets van die genade mogen kennen. Het is ook voor hen zo nodig dat ze blijvend worden vermaand en worden ontdekt aan de zonde. Omdat de zonde zo macht is in hun leven. En omdat ook na ontvangen genade de zonde soms zo krachtig kan zijn en overwinningen kan boeken in onze ziel. Heere, dat is schadelijk voor het innerlijke leven. En dat is ook niet tot eer van u die hen riep en met uw gunst omringde. O Heere, geef dat uw kinderen dan meer en meer zich voor de zonde leren schamen. Maar ook bij de zonde vandaan leren vluchten en de zonde leren haten. Werk dat door uw genade in het hart. Want zo alleen zal er toch werkelijk iets zijn van de vreze van uw naam. Als uw volk in uw wegen wandelt en een afkeer heeft van wat u bedroeft en vertoornt. En een verlangen heeft om in uw wetten en wegen te wandelen. Heere, wil met ons allen zijn. We zijn vanmorgen samengekomen als mensen met onze eigen levensgeschiedenis. U weet wat er aan moeite en verdriet, wat er aan blijdschap en dankbaarheid kan zijn. Alle levensomstandigheden zijn u zo volmaakt bekend. Maar het is toch ook reden om de bijzondere dingen voor u neer te leggen, ook wanneer we samen zijn in uw huis. En daarom smeken we voor allen die het moeilijk hebben op het ogenblik, wier leven en wier hart vervuld zit met veel vragen, met rouw, met verdriet. Heere, wil u en allen nabij zijn. Denk ook aan allen die ziek zijn. En u weet, er zijn juist deze laatste weken en maanden er in het midden van de gemeente velen die meer of minder ernstig ziek zijn. We dragen hen allen aan u op en dan denken we heel bijzonder aan broeder Wiegel. Heren, we zeggen uw naam dank dat hij deze week weer naar huis terug mocht keren. Dat ook uitslagen wat mee mochten vallen. Maar u kent ook zijn zwakheid en de zorgelijke omstandigheden. Wil u hem gedenken? Wil u geven dat ook de behandelingen die voortgezet zullen worden verder mogen bijdragen tot het goede voor hemzelf, dat hij mag ervaren dat u ook de gebeden wilt verhoren en de middelen wilt zegenen. Dat dat een wonder voor hem mag zijn. Maar bovenal vragen we van u, Heere, geef u ook dat hij ervaren mag uw nabijheid. Zodat hij het aan u over mag geven. En dat zijn verwachting mag zijn van u, de Heere. En wil u bovenal hem nabij zijn met uw goddelijke barmhartigheden. Denk ook aan broeder van de Steenhoven, die eveneens uit het ziekenhuis naar huis terug mocht keren de afgelopen week. U weet, Heer, hoe vermoeid en zwak hij is. Ook welke zorgen er zijn, al hebben de behandelingen, en daar mogen we uw naam voor danken, toch enig positief resultaat gehad. Wil u geven dat hij nu thuis verder aan mag sterken? Wil u zijn leven nog wat sparen, indien het in uw raad kan bestaan? En wil u bovenal geven, Heere, dat hij uw goddelijke nabijheid ervaren mag? Zie op hem, op zijn vrouw en op al degenen die hun lief zijn neer. We denken ook aan broeder Den Boer, die deze week heel plotseling in het ziekenhuis moest worden opgenomen met hartklachten, weer naar huis terug mocht keren. U kent zijn omstandigheden, ook zorgen die er zijn voor hem, voor zijn vrouw en alle die rondom hen staan. Heren, we bidden, wil u geven dat de nieuwe medicijnen gezegend mogen worden. En wil u ook bijzonder hem nabij zijn, ook met uw genade en goddelijke ontfermingen. Wees ook met onze oude broeder vroeg in de wei, die eveneens terug mocht keren uit het ziekenhuis. Heren, wil u bij alle zwakker wordende krachten hem gedenken. En wil u geven dat hij ervaren mag dat gij in Christus Jezus een God zijt, die nabij wilt zijn de ziel die tot u zucht en die het hart troost wat tot u vlucht. En wil u hem voor ziel en lichaam alles schenken wat nodig is, ook op zijn hoge leeftijd. We zeggen uw naam dank, Heren, dat Evelien Romeijn door de operatie heen mocht komen. Dat u haar gesterkt hebt en haar leven spaarde. Wil u haar verder herstel geven? En laat het zo mogen zijn dat deze dingen ook voor haar persoonlijk haar mogen verbinden aan de troon van uw genade en van uw goedheid. Denk ook aan zuster Doornheim, die binnen korte tijd weer opnieuw een ingreep zal moeten ondergaan aan haar voet. Heren, u kent ook haar omstandigheden, alle moeite en zorgen die er zijn. We dragen haar aan u op en bevelen haar aan u, de Heere. Niet alleen wat het lichaam betreft, maar bovenal wat de ziel betreft. Zie gij op haar neer in uw genade. Er zijn ook redenen om uw naam eerbiedig dank te zeggen. We denken aan de familie Verolmen, die halverwege deze week hoopte gedenken met kinderen en kleinkinderen dat ze 50 jaar aan elkaar verbonden zijn door de band van het huwelijk. Heren, wat een wonder. Als we zien dat leeftijdgenoten wegvallen of weggevallen zijn. Als we zien dat sommige gezinnen zo met vele moeite en zorgen, ziekte en kruis te kampen hebben en u hebt gedragen en gespaard zoveel jaren lang, dan is er alle reden om en persoonlijk, maar ook openlijk in uw huis uw naam dank te zeggen. Laat deze stille dank ook in het hart van broeder en zuster Verolmen mogen leven. En wil u geven dat ze woensdag met hun kinderen een gezegende dag mogen beleven. Maar laat het bovenal zo mogen zijn dat zij beide bij het klimmen van de jaren u voortdurend nodig mogen hebben. En wil u hen met het licht van uw genade ook bezoeken. Bezoek gij hen en degene die hun lief zijn met uw heil. We willen uw naam ook danken, Heren, dat Johan en Anneke de Bakker deze week verblijd mochten worden met de geboorte van een welgeschapen kindje, een zoon. U hebt alles welgemaakt. Dat is altijd een wonder. We ervaren het soms heel in het bijzonder als een wonder wanneer het de eerste keer mag zijn. Heren, wil u geven dat Anneke en Johan met deze grote gave van u, dat uw leven spaarde en nieuw leven schonk in u, de Heere, mogen eindigen. En wil u geven dat moeder en kind niet alleen gesterkt mogen worden, maar ook gezegend mogen worden. Ja, wil u het gehele gezin voor uw rekening nemen. En wil u geven, Heere, dat deze beide jonge ouders de kracht en de genade en de wijsheid mogen ontvangen om hun kindje op te voeden in de wegen van uw woord. Wil u geven dat zij met hun kindje uw genade mogen kennen. Want dat is het allervoornaamste wat wij van u af mogen smeken. Heere, ontferm u over hen. Denk zo aan ons allen, Heere, bij alle dingen die er in ons hart kunnen zijn, aan vreugden en aan verdriet, aan zorgen en aan moeite. We leggen onze harten voor u neer en bidden of u met alles en in alles mee wilt komen. Wil u vooral in deze dienst in ons midden zijn. En geef dat, ondanks de temperaturen die ook 's morgens alweer hoger worden, we toch mogen luisteren. Laat het zo mogen zijn dat de ernst van de boodschap door mag klinken tot in ons hart. En dat we, ondanks het feit dat het over diep aangrijpende dingen gaat, dingen waardoor we beschuldigd worden, toch zo mag zijn dat we het zeggen, het was goed dat we in uw huis waren. Want de Heere zelf sprak vanuit zijn woord tot ons. Heere, dat kunt u om ons niet doen, maar wil u het schenken uit enkel genade, alleen om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 90, de versen 4 en 7. Wij zingen aan het einde van de prediking het tweede vers uit Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heere, met beving recht, kinderlijk gevreesd. Psalm 130, het tweede vers aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, de dingen lopen soms anders als wij denken. Dat geldt in allerlei levensomstandigheden. Dat geldt ook in het geestelijke leven soms. En we zouden dat kunnen toepassen op de dingen die vanmorgen onze aandacht vragen. Want als we nog even terugblikken naar de vorige zondag, dan ging het ook in die vorige zondag van onze Heidelberger over de zonde en over de val en ongehoorzaamheid van Adam en Eva. Maar het liep uit op die laatste vraag, waar dwars door de duisternis van zonde en schuld heen toch hoop geloorde. Want er werd gesproken over de wedergeboorte, over dat geschenk van het nieuwe hart, waardoor het mogelijk is om toch weer in een goede verhouding met God te komen. En dan denk je zo misschien in je argeloosheid, nu zal het daarover wel verder gaan. Nu zullen de hoop stralen wel verder gaan lichten in ons oude leerboek. Nu zal het wel verder gaan over de manier waarop die wedergeboorte plaatsvindt. Nu zal het feit dat het evangelie vol is van belofte, van genade en waarheid wel aan de orde komen. Maar dan loopt het toch anders. Want in plaats dat de onderwijzer in de catechismus nu verder doorborduurt op het thema van de wedergeboorte, gaat hij nog één keer terug naar dat stuk van de ellende. Of liever blijft hij nog een ogenblik in het stuk van de ellende. En dat moet ons eigenlijk vanmorgen maar grondig bezighouden. Want het kan ook zo in het persoonlijke leven zijn, dat er momenten zijn waarop midden in de duisternis, waarin je God kwijt bent, licht gloort. Dat je moed schept. En toch, het lijkt allemaal na even niet verder te komen. Niet door te breken. De diepte van de duisternis sluit zich weer. En het licht gaat weg. Waarom is het? Wel, soms is het zo nodig, gemeente, dat wij dieper ontdekt worden. Niet omdat de Heere ons naar beneden wil drukken, ons het zo graag bang wil maken, maar omdat het zo nodig is, de zaligheid buiten onszelf in de Heere Jezus Christus te zoeken. En dan moeten alle gronden die er bij ons zijn, worden afgebroken. Opdat genade, genade is. Kijk, en tegen deze achtergrond willen we samen stilstaan bij het onderwerp wat ons in deze zondag vooral bezig moet houden. En dan gaat het in deze zondag over de rechtvaardiging van de straf. Want dat is een thema wat nog niet aan de orde geweest is en wat in het stuk van de ellende er toch wel nadrukkelijk bij behoort. Dat die ellende ook straf verdient, die zonde, die schuld. En als we dan als thema hierboven schrijven de rechtvaardiging van de straf, dan willen we vanuit twee gezichtspunten dat bezien. Allereerst vanuit het recht van God, dat is zondag 4, vraag en antwoord 9. En dan in vraag en antwoord 10 vanuit de toorn van God. De rechtvaardiging van de straf. In de eerste plaats vanuit het recht van God. En in de tweede plaats vanuit de toorn van God. Als het hier gaat over de straf op de zonde en alles wat daarmee samenhangt, gemeente, dan moeten we heel beducht zijn om menselijk te spreken, dan moeten we erop letten dat we de Bijbel naspreken. We moeten er ook op letten dat we niet al te algemeen blijven spreken over de zonde van de mens. Want je kan natuurlijk hele betogen houden over de zonde van de mens en dat zo algemeen laten zijn dat al die woorden jezelf en je hart helemaal niet meer raken. En vandaar dat we er goed op moeten letten dat de catechismus vanuit de schrift hier heel persoonlijk wordt. Het lijkt wel alsof het wat in het algemene blijft steken als we de negende vraag lezen. Doet God dan de mens niet onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Maar in het antwoord op die vraag blijkt al dat onze catechismus dat heel persoonlijk bedoelt. Nee, hij, want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het moedwillig, door het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Daar gaat het niet over de mens in het algemeen, ook niet over Adam en Eva alleen zoals ze waren in de hof, maar het gaat ook over hun nakomelingen en zelfs over al hun nakomelingen en dus over u en over mij. Dat moeten we maar goed vasthouden, dat hier niet een theorie beschreven wordt die ver van ons blijft, maar dat het woord van de Heere, zoals het door de catechismus is opgevangen en weergegeven, ons heel persoonlijk aanspreekt. Wij worden hier bedoeld. Ja, maar kun je dan zomaar zeggen dat het hier gaat over mij? Want het gaat toch over Adam en Eva? En van hen kan toch alleen gezegd worden dat zij zichzelf en al hun nakomelingen van die goede gaven hebben beroofd? Die val is toch een eenmalig iets, iets wat toen gebeurde? En die oude vraag die we ook de vorige keer aangestipt hebben, komt weer boven. Wat kan ik het helpen dat Adam en Eva gevallen zijn in de hof? Gemeente, dat zijn vragen die hier in dit verband weer opnieuw bovenkomen. En we kunnen ze vanmorgen ook niet helemaal voorbij gaan. Al wil ik er echt niet de meeste tijd aan besteden, niet omdat ze niet belangrijk zouden zijn, maar omdat we met die vragen heel gemakkelijk in de knoop kunnen komen. Zodat we er helemaal niet meer uitkomen. En daarom wil ik proberen vanavond, vanmorgen, het woord van de schrift en van de catechismus toch maar heel dicht bij uzelf en bij mijzelf te brengen. En dan moeten we allereerst maar goed onderstrepen dat die val van Adam en Eva waarover het hier gaat, dat is iets unieks geweest. Iets onherhaalbaars. De zondeval, dat is toen en daar gebeurd in het paradijs. En daar waren inderdaad Adam en Eva bij. Die val herhaalt zich niet. En daarom moeten we ook maar heel voorzichtig zijn om het woord zondeval te gebruiken voor allerlei dingen. Er is in het begin van deze eeuw een soort gebruik geweest om over de zondeval van het christendom te spreken. Ik ga daar verder maar niet op in. Dat zou dan in de vierde eeuw gebeurd zijn, toen het christendom staatsgodsdienst werd. Dat was dan volgens sommigen de zondeval van het christendom. Nou, zo is het niet. Wat er ook gebeurd mag zijn in de vierde eeuw, dat was niet de zondeval. Want de zondeval, dat is maar één keer gebeurd. Toen in het paradijs, toen Adam en Eva op de influistering van de vorst der duisternis aten van de verboden vrucht. Maar weet u wat we wel mogen zeggen? Dat wat er nu in die val gebeurt, dat daar iets in is wat zich telkens herhaalt. De val zelf dus niet, maar allerlei elementen die in de val zichtbaar worden, zoals die beschreven staat in Genesis 3, die worden ook herhaald in ons leven. Bijvoorbeeld, wanneer hier gesproken wordt over het ingeven van de duivel, of misschien gewoner gezegd de verleiding van de duivel, ja, dat doet de duivel nog. Hij verzoekt nog, hij fluistert jouw jongen of meisje in de kerk en ons wat ouderen in om de zonde te dienen. Dat gebeurde bij de val heel bijzonder, heel krachtig. Maar het herhaalt zich door de eeuwen heen, ook in ons leven. En als het gaat over moedwillige ongehoorzaamheid, die was er heel bijzonder bij de val. Maar dat herhaalt zich toch iedere dag weer opnieuw. Dat is er toch ook in ons leven. Zonde die we onbedacht doen, maar ook zonde die we heel moedwillig doen. Zonde die we bedrijven tegen beter weten in. Het komt allemaal voor in ons leven. En als we dat zo er even uitlichten in het begin van de preek van vanmorgen, dan komt het toch wel heel dichtbij. Dan zeggen we ja, moedwillige ongehoorzaamheid. en verzoeking van de vorst der duisternis. Dat is er bij ons, dat is er bij u en bij mij. Kijk, en dan is de vraag onmiddellijk, hoe leven we daar nou bij? Laten we de verleidingen van de vorst der duisternis zomaar binnenstromen in ons hart? En geven we al bij de eerste knik en bij de eerste lonkende blik toe aan wat er aan verleidingen komt? Of strijden we tegen die verzoekingen? Bidden we de Heere, Heere, bewaar me voor de zonde iedere dag, ieder ogenblik? Kijk, gemeente, want op het moment dat wij toegeven aan het verzoekende en verleidende werk van de duivel, zijn we zelf verantwoordelijk geworden. En kunnen we de duivel van onze zonde en van onze afdwalingen en van onze schuld niet beschuldigen. Dat gebeurt nogal eens. Nogal eens al te makkelijk. Ja, de duivel zit ook niet stil. Nee, het zal waar zijn. Maar zit u wel stil? Want wie is verantwoordelijk voor het wortelschieten van de verzoeking in het leven? Wie staat schuldig aan het oorlenen van de verzoekingen van de vorst der duisternis? U toch? Ik toch? En daarom word ik altijd een beetje bang als mensen zo heel snel komen met, ja, de duivel zit ook niet stil. Dan zou eigenlijk mijn volgende vraag moeten zijn, heb u daar nu last van? Heb u daar nu verdriet van? Want het woord de duivel zit ook niet stil, dat kan heel gemakkelijk gebruikt worden als één enorm excuus voor de zonde. En daarmee komen we aan een ander punt, wat bij de zondeval van Adam en Eva zo opvallend is. En wat toch telkens weer zich herhaalt in het leven van Adams kinderen, van u en van mij. En dat is dat wij zo de neiging hebben om onszelf, ja, te vergoelijken en onze schuld aan de zonde goed te praten. Nee, wij zeggen zomaar niet dat wij door ons moedwillig overtreden of door onze moedwillige ongehoorzaamheid tegen God zondigen en van God zijn afgevallen. Toen Adam en Eva door de Heere God werden opgezocht in de hof en ze zich weggescholen hadden achter de struiken en ze voor de Heere verschijnen moesten om verantwoording af te leggen van de dingen die ze gedaan hadden, toen schoven ze de schuld op elkaar en op de slang en ten diepste op de Heere God, de vrouw die gij me gegeven hebt. En zo is het nog. Wij geven de schuld aan de slang, aan de verzoekingen van de vorst der duisternis. Of aan de omstandigheden. Of we zeggen misschien wel heel vroom, ja, een mens is nu eenmaal een mens, een gevallen mens. Je kan er ook niets goeds van verwachten. En we leven maar door. En weet u wat daarom zo nodig is? Dat we deze dingen die hier staan gaan onderstrepen. En gaan ontdekken in ons eigen leven. Dat wij inderdaad door de verzoeking van de vorst der duisternis, maar vooral door moedwillige ongehoorzaamheid God kwijt zijn. En dat het vooral moedwillige ongehoorzaamheid en moedwillig ongeloof is, waardoor wij onbekeerd zijn. Want daar moeten we ook de vinger bij leggen, gemeente. Onbekeerd zijn, ja, je kan er niks aan doen, hè. Daar hebt u weer zo'n list van de vorst der duisternis. Want die bedoelt daarmee te zeggen, je kan er niks aan doen. Het is je lot. Het is je overkomen. En de vorst der duisternis probeert uit te wissen in ons leven dat ongeloof en ongehoorzaamheid onze schuld is. We zien het meer als een lot waar we nu eenmaal niets aan kunnen doen, dan als schuld waarvoor we zelf verantwoordelijk zijn. En zo probeert de oude slang nog steeds te verblinden en te verzoeken. En weet u wat daarom zo nodig is? Dat we het woord grondig lezen. En dat we de belijdenis grondig lezen. En daarbij smeken om de krachtige doorwerking, om de verlichtende werking van de Heilige Geest, opdat die ons laat zien dat het inderdaad zo is zoals het woord en de belijdenis zeggen. Het is niet een lot wat ons overkomen is, waar we nu eenmaal niets aan kunnen doen of wat we nu eenmaal niet kunnen helpen. Maar het is schuld, moedwillige ongehoorzaamheid. En mijn beste vriend, als u hier in de kerk zit en daar niets van ziet in uw eigen leven, dat uw ongeloof en uw onbekeerlijkheid en uw zonde eigen schuld zijn, moedwillig zondigen tegen God, ik bid u, leef zo niet door. Maar vraag om het ontdekkende licht van de Heilige Geest. En zoek eens ernstig in de schrift, met een biddend oog tot de Heere, of deze dingen al zo zijn. Overweeg die woorden in de schrift, die van de zonde, van het ongeloof en van de zonde, van de onbekeerlijkheid spreken, waarin uw schuld en de mijne wordt aangewezen. Opdat u gaat zien dat deze dingen zo zijn. Want dat is toch het eerste wat de Heere doet. Hoe verschillend de Heere ook kan werken. Wanneer hij zondaren begint te vernieuwen. Dat hij ze laat zien. Dat zonde eigen schuld is. Dat wij zelf verantwoordelijk zijn. Moedwillig. Ongehoorzaam, dat tekent ons leven. En daar zijn alle zondige gedachten, ieder zondig woord, elke zondige daad die we doen, het zichtbare bewijs van. Want dat wat in de zondeval gebeurde, herhaalt zich in zekere zin bij elke zonde. Al houden we vast, de zondeval is iets unieks in den beginne. Toch, bij iedere zonde wordt zichtbaar dat wij gevallen mensen zijn. En weet u waar u dan ook eens over moet denken? Als u over uw zonde denkt en probeert te onderzoeken en te overwegen, biddend om de leiding van de Heilige Geest, het ontdekkende licht van de Heilige Geest. Dan moet u ook eens overwegen hoe God de mens geschapen heeft. Want dat is het tweede aspect wat hier in vraag en antwoord 9 zit. Eerst, denk aan uw ongehoorzaamheid. 2, kijk nu eens naar uw ongehoorzaamheid in het licht van de schepping. Toen heeft God mensen geschapen. En die God die mensen schiep toen in den beginne, schiep ze met de bedoeling, ja waarom eigenlijk? Dat weten de kinderen wel. God schiep mensen opdat ze hem zouden dienen en hem zouden verheerlijken. Hem zouden eren, hem zouden prijzen. Opdat heel hun leven een loflied zou zijn op hem, de drieënige God die hen uit niet heeft geschapen. Ja, daarvoor heeft God Adam en Eva geschapen. Kijk, en als God nu mensen schept, en dat doet God telkens opnieuw, wanneer nieuw leven geschapen wordt, kindje geboren wordt, een moeder in verwachting is van een kindje, dat is Gods scheppingswerk, dat wat hij in den beginne gedaan heeft, doet hij nog steeds door steeds nieuw leven te scheppen op deze donker wordende wereld. En die bedoeling van God is niet veranderd. Als God Adam en Eva geschapen heeft, als God in het jaar 1995 nieuw leven schept, dan schept hij dat nieuwe leven met de bedoeling opdat het hem zou eren, zou dienen, zou vrezen, opdat het tot eer van hem zou leven, opdat heel het leven een loflied zou zijn tot eer van de schepper. Kijk, het is nodig, gemeente, dat wij ons daar voortdurend aan herinneren. Dat vraagt God van ons, ook nu. En die eis van God, waarin hij zegt, je bent mijn schepsel, leef voor mijn aangezicht, dien mij, erken mij. Die eisen, ja, daar staat de hele Bijbel vol van. En dan moeten we in het licht van onze ongehoorzaamheid en zonde onszelf ook maar eens afvragen van, komt dat nu in de praktijk van mijn leven uit? Is mijn leven een loflied tot eer van mijn schepper? Deze week, toen ik naar die blatende muziek uit de afgrond lag te luisteren, was ik toen bezig, was mijn leven toen een lied tot eer van God? Of toen ik, al ben ik gedoopt in de naam van de drie enigen, op die plek kwam waar ik helemaal niet hoor, in die disco, was mijn leven toen een loflied tot eer van mijn schepper? Of toen ik Gods naam in drift, het was ook zo warm van de week niet, ijdel gebruikte, was mijn leven toen een loflied tot eer van mijn schepper? En zo kunt u verder gaan, gemeente. U mag het ook wel eens zo bij uzelf bedenken. En toen ik weer onbekeerd onder de prediking van het woord vandaan ging, was mijn leven op die zondag een loflied tot eer van mijn schepper. Want zo heeft God uw leven en mijn leven bedoeld. Dat verwacht de Heer. Daar heeft hij ook als de schepper van hemel en van aarde een goddelijk recht op. Wat leven we daar vaak langsheen? Wat beseffen we vaak weinig wat het voor de hoge God, de schepper van hemel en aarde, moet betekenen? Dat zoveel mensen op wier leven hij recht heeft, zich om de schepper niet bekommeren. Dat zoveel jonge mensen in de dagen van hun jeugd niet gedenken aan de schepper. Dat zoveel ouderen hun schepper en formeerder, zoals Jesaja God noemt, vergeten. Wat een reden om ook in het licht van deze zondag met alle vragen die hierboven kunnen komen te buigen en te zeggen, Heere, ik heb gezondigd. En ook in het licht van u, mijn schepper en formeerder, die recht hebt op mijn leven, op de dienst van mijn handen, van mijn voeten, op de dienst van mijn gedachten en van mijn hart. Ik sta schuldig. En ja, kijk, dan raken we aan het derde van vraag en antwoord 9. Het eerste is dat we gewezen werden op onze persoonlijke schuld. Het tweede, dat God als schepper recht heeft op gehoorzaamheid en liefde en geloof en vertrouwen. En nu is het derde, dat allemaal zijn oorsprongen vindt in die val van Adam en Eva. Want u hebt gelijk, daar gaat het toch over in dit eerste stukje van zondag 4. Maar weet u, dat leren we meestal als we iets van de genade van de Heere leren kennen, niet het eerste. Als je zonde leert zien, is het meestal niet meteen dat je ziet dat je in Adam gevallen bent. Daar is vaak nogal wat tijd en onderwijs van Gods woord en van zijn geest voor nodig. Het begint meestal met de zonde van het nu. En dan ga je door de geest onderwezen steeds dieper ontdekken dat het niet alleen maar zijn de zonden van het nu. De dingen die je doet aan verkeerde dingen. De dingen die je nalaat. maar dat dat hart een boze bron is. En dat dat hart een boze bron is, omdat het van den beginne zo geweest is. Wij zijn Adams kinderen. Wie kan een reine geven uit een onreine? En ja, dan laat de geest door het woord het ook verder zien. We zijn in Adam gevallen. Dat is een diep stuk, waarbij ons verstand eigenlijk vastloopt. Maar waarvan de schrift toch zegt, dat wat Adam deed, deed hij namens ons. En omdat hij het namens ons deed, zijn wij mede verantwoordelijk en mede schuldig. God heeft de mens recht geschapen. En zij hebben vele wonden gezocht. O, laten we ophouden om ons te verontschuldigen. En laten we biddend om de genade van de Heere buigen voor onze persoonlijke zonden. Buigen dat we onze Schepper, die recht heeft op ons leven, bedroefd en vertoornd hebben. Buigen ook voor de erfsmet en zelfs voor dat diepe van de erfschuld. En als we dan sommige dingen niet verstaan, en daar waarom soms ook in ons hart kunnen leven, zelfs van een kind van de Heere. Ach, het is toch waar. Waar God door zijn woord en door zijn geest gaat overtuigen, leren we buigen. Leren we het beamen. Ook al verstaan we de diepte niet en de breedte niet. Heere, u bent goed. En ik ben slecht. Gij zijt rechtvaardig. En ik ben een zondaar. Dan worden die oude belijdenissen uit het boek van de psalmen, uit het evangelie en uit de brieven van Paulus onze belijdenissen. Dan zeggen we het, ik heb gezondigd tegen u. Ik sta schuldig. Ik verborg geen kwaad meer dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed, na ernstig overleg, hoort u het, ernstig overleg, ernstig de dingen overwogen te hebben, mijn boze daan. Kijk, dat is het eerste wat hier gezegd wordt, dat God rechtvaardig is, omdat hij als schepper de mens volmaakt geschapen had. En daarom ook eisen kon dat die mens voor hem zou leven, een loflied zou zijn tot eer van zijn schepper. Hij heeft zichzelf van al die schone gaven moedwillig beroofd. Nou, als dat zo is, zo zegt de catechismus dan in vraag en antwoord 10, wil God die ongehoorzaamheid, die afval, dat ongeloof, die onbekeerlijkheid, die zonden, die schuld, noemt u alles maar op, wil God dat ongestraft laten? Nee, geenszins. Maar hij toornt verschrikkelijk beide over de aangeboren en de werkelijke zonde. En wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwig straffen. Hier wordt dus eigenlijk gezegd, gemeente, dat God het recht heeft om te straffen. En dat wordt in de belijdenis hieruit afgeleid, omdat God die mens zelf geschapen heeft. En de bedoeling had dat die mens hem zou dienen en hem zou eren. Mag hij de mens ook straffen wanneer die mens niet aan het doel waarvoor God hem maakte heeft beantwoord. Dat is de gedachte die achter al deze zware, diepe zinnen ligt. En u zult daar in uw hart toch eigenlijk wel van overtuigd zijn, niet? Als God iets goed maakt en het beantwoordt niet aan zijn doel, heeft hij het recht om te straffen. Ja, dat is op zich een logisch klinkende zin. Maar beamen we dat nu ook persoonlijk? Want kijk, daar komt het in dit stukje uit onze belijdenis weer op aan. God vertoont zich verschrikkelijk over onze aangeboren en onze werkelijke zonde. Nee, het gaat hier dus niet over een algemene redenering, maar over die zonde van u en van mij. De zonde waarin ik ontvangen en geboren zijn, dat zijn de aangeboren zonden. En de werkelijke zonde, beter zou zijn als het vertaald was met de dadelijke zonde, dat staat ook in de Latijnse tekst en in de Duitse tekst van de catechismus. De dadelijke zonde, dat wil zeggen al die zondige daden die wij in de werkelijkheid van het leven van alle dag bedrijven. Dus de zonde waarmee we geboren worden, aangeboren zonde, en onze zondige daden, daarover vertoornt God zich verschrikkelijk. We kunnen ook zeggen dat we God daarmee bedroeven. Dat komt ook in de Bijbel voor. Dat we God smart aandoen, zegt de profeet Jesaja, met onze zonde. Maar het meest wordt die uitdrukking in de Bijbel gezegd, dat wij God vertoornen. En dan wel verschrikkelijk vertoornen met onze zonde. Wat is toorn? Wel, bij de oude theologen vind je een prachtige omschrijving. Toorn, dat is gekrenkte liefde. God is een jaloers God, een ijverig God, zo lazen we in de wet. En dat ijverig of naijverig of toornig zijn, dat heeft alles met elkaar te maken. God heeft de mens in zijn liefde geschapen. Hij had niets anders met die mens voor, met Adam en Eva, dan het goede. En nu wilde hij liefde terug ontvangen. Adam en Eva, heb mij lief boven alles. Dat vroeg God al in het paradijs. En Adam en Eva keerden God de rug toe. En nu is God vertoornd, want hij is gekrenkt in zijn liefde. En daarom is hij een naijverig God. Hij wordt wel getekend in beeldende taal in het Oude Testament. Als een bruidegom wiens bruid ontrouw geworden is. Dan is die bruidegom verontwaardigd, vertoornd, een jaloers God. En die toorn, die gekrenkte, die gekwetste liefde, waarin de Heere God tot in het diepst van zijn goddelijk wezen op het hart getrapt is. Dat is zijn toorn. En de toorn van zijn gekrenkte liefde is een vreselijke toorn, een verschrikkelijke toorn. God toornt over de zonde. Gemeente, beseffen wij dat nog? Kijk, als wij dat wat zouden beseffen, zouden we misschien, en ik spreek sommigen aan, ik spreek u aan, ik spreek mezelf aan, dan zouden we wat voorzichtiger leven. Als de minste zonde de toorn van de eeuwige God oproept, hoezeer moesten we dan beducht zijn voor de zonde? Zijn we beducht voor de zonde? Omdat die zonde de toorn van de levende God oproept. Kijk, wanneer we iets gaan zien wie we zijn in het oog van God. En wanneer we gaan zien dat zonde, zonde tegen God is. Ik heb tegen u, ja tegen u alleen gezondigd. Dan hebben we het niet zo druk meer over een ander. Dan wijzen we de verontschuldigende of beschuldigende vinger niet naar een ander. Dan buigen we zelf in het stof, Heere, ik. En dan wordt de zonde ook een last. Omdat we voelen, ik heb God bedroefd en vertoornd door mijn zonde. Kijk, weet u, wie daar bij voorbeeld zo mee worstelde. Met een diep besef van de toorn van God over zijn zonde, Maarten Luther. Toen hij nog onbekeerd was, voelde hij de toorn van de Heere over zijn leven. En zijn grote vraag was, hoe krijg ik een genade God? En weet u, wie daar ook zo mee worstelde uit veel later tijd, John Bunyan. In de tijd dat hij onder overtuigingen liep en anderen hoorde spreken over het leven der genade, voelde hij de toorn van God. En hij zei eigenlijk precies hetzelfde, al is het met andere woorden wat Luther zei. Hoe krijg ik een genade God? En nu zeg ik niet dat wij allemaal precies hetzelfde behoeven te ervaren in alle details als Bunyan en als Luther, dat weet u hoop ik. Maar ik zeg wel, Hoe komt het toch eigenlijk dat je die vraag vandaag de dag zo heel weinig hoort? Hoe krijg ik een genade God? Ik kom hem echt niet zoveel tegen. Weet u hoe het zou kunnen zijn? Omdat we zo weinig besef hebben van wat zonde is. En hoe erg God de zonde vindt. Hoe God zich vertoornt over de zonde. De grote Bijbelse woorden van zonde, toorn, genade, vrijspraak. Leven ze nog, ook onder ons. Ook binnen de hele rechterflank van de gereformeerde gezintengemeente. Of hebben we alleen de woorden nog over? Die net zo afgesleten zijn als een dubbeltje uit de vorige eeuw. En zijn ze zonder betekenis geworden. Dat zijn dingen die ik met pijn in mijn hart me meer en meer ga afvragen. O, de Heere werkt nog wel, jazeker. Hij werkt ook nog onder ons. Maar je komt het zoveel tegen dat de munten van de woorden van de schrift zo afgesleten en zo vormelijk geworden zijn. En dat de vragen van het hart nauwelijks lijken te leven. Dat is reden om onszelf te onderzoeken. Dat is reden om ons te verootmoedigen. En om ons te laten aanspreken. Ook door dit gedeelte van het heilige getuigenis van God. God vertoornt zich over onze zonde. Is reden om over na te denken, jonge mensen of ouderen, wanneer je op het punt staat om dingen te gaan doen waarin je in je geweten weet, het klopt niet. Denk dan ook eens aan de wet van God. Denk er ook eens aan wat God ervan denkt. Ik heb het zelf wel gehad in de jaren dat ik zelf een tiener was. Dat ik graag ergens heen wilde. En dat ik er vlakbij was en mezelf afvroeg. En wat zou de Heere er nu van denken als hij me hier zag? En het kon niet. Het kon niet verder. Gebeurt dat ook wel eens? Wat zou de Heere er nu van denken als hij me daar zag? En dat zag doen. En dat hoorde zeggen. En omdat de Heere over de zonde toornig is, straft hij ze ook. Ja, over de straf zal ik vanmorgen kort zijn. Omdat daar nog een vraag over gaat die dat wat breder uitwerkt. Wat is de straf? Wel, die straf die valt uiteen in tijdelijke en eeuwige straffen, gelijk hij gesproken heeft. Ieder die niet blijft in het boek der wet om dat te doen, die is vervloekt. En dat woord vervloekt, dat wordt vooral in de catechismus dan uitgelegd, die wordt onderworpen aan de tijdelijke en eeuwige straf. Moet u ook maar niet vergeten, dat betekent het woord vloek. In zijn diepste zin. Die wordt onderworpen aan de tijdelijke en eeuwige straf. Tijdelijke straffen, wat zijn dat? Nou, tijdelijke straffen, dat zijn straffen die je hier in dit leven al ontvangt. En eeuwige straffen, dat zijn straffen die je na dit leven ontvangt. Tijdelijke straffen. Wat zijn tijdelijke straffen? Noem maar eens enkele. De dingen waarmee God in dit leven mensen straft. Nou, u zegt in de ellende. En want niemand hier op aarde na de val kan zeggen dat het leven alleen maar zonneschijn is. De ellende die over de wereld gekomen is, het oorlogsgeweld, de ziekte, de moeite, het kruis, het is allemaal een gevolg van de zonde. Jazeker, u hebt gelijk. Maar ik zou het toch nog maar meteen wat dieper willen zien. Weet u wat een van de tijdelijke straffen is op de zonde? Blindheid. Hardheid van het hart. In geestelijke zaken. Dat je ziet dat je een zondaar bent en er ook mee instemt en knikt als je in de kerk zit. Maar dat je toch nog door kunt leven. Dat is een gevolg van de zonde, zeggen we vaak. Het is ook een straf op de zonde. Kijk, en als dat in ons binnenste in gaat dringen, dat het verblindende van de zonde, waardoor we de dingen niet zien zoals God ze ziet en zoals het woord ze ziet, waardoor we meegezogen worden met de maalstroom van de tijd. Ach, gemeente, als we dat gaan zien, dan gaan we smeken of de Heere dat harde hart wil breken. En of de Heere die blinde ogen wil openen. En dan wordt dat nog erger dan alle moeite en zorgen in het leven. Dat harde hart, weet u, dat wordt dan het ergste. Niet de ellende, hoe zwaar die ook kan wegen in het leven van sommigen, met ziekte en moeite is dan het grootste, maar dan zeg je, Heere, dat gevolg van de zonde. Die straf die mensen hier in de tijd dragen, dat ze geestelijk zo blind zijn, o God, verlos me daarvan. Breek het, die blindheid en die hardheid. Kijk, en dan voelt u wel aan, daar mogen we om vragen. Of God die gevolgen van de zonde, die straffen op de zonde weg wil nemen. Of God ons die welverdiende straf af wil nemen en ons hart gevoelig wil maken, ons hart saam wil voegen tot de vreze van zijn naam. Want kijk, bij die tijdelijke straffen behoort dus de zonde met haar gevolgen in de zin van ellende en ziekte en narigheid. Bij die tijdelijke straffen behoort dus het feit dat mensen sterven moeten, de dood aan het einde van het leven. Maar misschien is die blindheid en die hardheid van het hart en het feit dat als je ouder wordt met een hard hart, dat hart steeds meer vereeld raakt, dat je steeds harder en ongevoeliger wordt, misschien is dat nog wel het ergste. En zouden we dan niet smeken, Heere, verlos me van de zonde en van de straf, verlos me van de gevolgen van de zonde, van de blindheid en van de hardheid. Kijk, gemeente, zo wordt het onderwijs uit deze geladen zondagsafdeling van de Heidelberger Catechismus heel indringend en ook heel praktisch. Zo komt het heel dicht bij ons, want het zegt ons dat we bekering nodig hebben, dat we vernieuwing van het hart nodig hebben, dat we van de zonde en de straf ontslagen moeten worden. Is er ook een middel, zo lezen we straks in de catechismus, om de welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Die weg, die hebben we nodig. Dat middel hebben we nodig. Want ziet u, hier wordt niet alleen maar gesproken over tijdelijke straffen. Dat zijn straffen die je in dit leven al ervaart. Maar ook eeuwige straffen. Een eeuwige straf, dat is de straf om gestoten te worden in de buitenste duisternis. Eeuwig van God verlaten. Eeuwig onder het oordeel en onder de vloek van God. Dat is de hel. Daar kun je niet anders dan met huivering over spreken. En ik hoop dat ik er vanmorgen ook niet gemakkelijk over spreek. Want de hel is een vreselijke plaats. Daar moeten we dus ook maar nooit te gemakkelijk en te goedkoop over spreken. Dat is de plaats waar God de zonde eeuwig straft. Kijk, en dan zegt iemand, hoop ik vanmorgen in de kerk, ja dominee, daar wil ik niet komen. Misschien wel een jonger iemand die zegt, daar wil ik niet heen. Ik hoop dat als ik sterven mag, dat ik dan naar de hemel mag. Ik hoop het ook van ganser hart. Want wie zou het een ander gunnen? Dat hij voor eeuwig buiten geworpen zou worden? Dat gunt u elkaar toch niet? Dat gunt u uzelf toch niet? Of hebt u uzelf daarvoor over? Ja, dan moet ik het heel eerlijk zeggen. Als u doorleeft zonder u te bekommeren om de bekering tot God en het nieuwe leven, dan loopt het daarop uit. Want wanneer die bekering tot God, dat vernieuwd worden, de welverdiende straf te ontgaan en tot genade komen, als die dingen in ons leven niet gebeuren, dan komen we om en dan wordt die eeuwige straf ons deel. Maar nu is er een weg. Een weg die we zelf niet hoeven te bewerken. Een weg die we zelf ook niet hoeven te verdienen. Maar een weg die God uit genade gegeven heeft. De weg door het verzoenende lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. En gemeente, daar moeten we vanmorgen daar ook maar niet goedkoop over spreken. Want de genade is niet goedkoop. Ze is wel vrij. En ze is wel ruim. Veel ruimer dan onze beperkte woorden en beperkte gedachten kunnen uitstallen. Maar ze is niet goedkoop. Want ze heeft het allerduurste gekost en is met het allerduurste bloed betaald. We lazen het in de schriftlezing, waarin Paulus zo heel indringend zegt dat wij mensen door de zonde onder de vloek zijn, dat wil zeggen de tijdelijke en de eeuwige straf verdiend hebben. En dan vervolgt hij en dan zegt hij: Jezus heeft de vloek gedragen. Die tijdelijke en die eeuwige straf. Jezus heeft gedragen alle ellende en zonde. Dat was als het ware een pak dat hij op zijn schouders nam toen hij zijn lijdensweg ging. Hij heeft ook de eeuwige dood, de helse smarten gedragen. Want toen Jezus Christus van God verlaten werd op Golgotha, die 3 uren dat het donker werd, toen was het als het ware in die 3 uur samengeperst. De hel zelf, het eeuwig vonnis, de eeuwige toorn, de eeuwige straf van God. Kijk, en omdat Jezus Christus het eeuwige oordeel, tijdelijke en eeuwige straffen, de vloek heeft gedragen, daarom kunnen mensen die de vloek waard zijn, die de straf verdiend hebben, aan die welverdiende straf ontkomen. Maar hoe leer ik de Heere Jezus Christus nou kennen? Waar kan ik hem vinden? U weet het wel, ik heb het meer dan eens verteld, dat die vrouw na een dienst in Canada naar me toe kwam. Ik weet dat de Heere Jezus er is, maar waar kan ik hem vinden? Dat kan toch de vraag zijn, misschien ook wel van uw hart. Nou, als ik daar tenslotte nog iets van zeggen mag, zomaar iets. Die Heere Jezus laat zich vinden. Hij laat zich vinden daar waar zijn woord verkondigd wordt. Daar waar wet en evangelie zuiver bediend worden. Daar openbaart hij zich. Daar komt hij in zijn woord, in zijn evangelie, in zijn belofte tot ons. En hij zegt het zondaar. Hij zegt het ook vanmorgen in de kerk: zondaar. Al hebt u nou nog zo gezondigd, al moet u erkennen dat u de straf verdient, tijdelijke en eeuwige straf, heren. Ik ben het waard, want ik heb gezondigd en ik heb al zoveel jaren uw aanbod van genade weerstaan en uw nodigingen en uw roepstemmen in de wind geslagen. Bij mij is vergeving en bij mij is genade. Ja, zegt iemand, maar als de Heere Jezus dat nu door zijn woord zegt, hoe weet ik dan dat het voor mij is? Ach, deze Heere Jezus, daarvan wordt gezegd dat die mensen die onder de vloek zijn, die verloren liggen, wil opzoeken. Kijk, en als de Heere Jezus dat gaat doen, dan gaat er kracht uit van het woord. Dan komt hij als het ware in het gewaad van zijn woord. Dus in de prediking en in de Bijbel zelf komt hij tot die zondaar en gaat persoonlijk spreken. Zouden we het dan niet vragen? Wat die arme blinde man, die Bartimeus, aan de weg riep toen hij hoorde dat Jezus voorbij kwam. Zoon van David, ontferm u mijner, want zonder u moet ik verloren gaan. Want ik heb niet beantwoord aan het doel van mijn schepper, tijdelijke en eeuwige straffen verdiend. Zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan, mijn ongerechtigheden, Heere, wie zal bestaan? Zoon van David, ontferm u mijner. We zouden het ook zo kunnen zeggen. Met die dichter die het zo ontroerend onder woorden bracht. Heere, mijn hert is boos en schuldig. Maar gij zijt barmhartig en duizendmalen meer geduldig, als dat ik boosaardig ben. Geef mij dan, o Heer, ik vraag het. Geef mij hulp en sta mij bij. Ik heb gezondigd, ik beklaag het. Help mij, God, vergeef het mij. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wanneer we deze diepe dingen met elkaar overdachten en probeerden uit te diepen wat uw woord daarover zegt, kunnen we alleen maar stamelen en zeggen, Heren, wat is de val diep? Wat is de zonde erg? En wat zijn we er blind voor? Dat moeten we belijden, zelfs wanneer we genade kennen. En we bidden in het licht van deze dingen, Heren, maak ons bekend met u, met uzelf, met onszelf en met de Heere Jezus Christus. Voor het eerst en ook opnieuw, o God, wil u geven dat we niet over onze zonde, niet over ons ongeloof heen leven, maar dat we als arme zondaren leren bukken voor u, leren erkennen, Heere, ik heb gezondigd. Dat de vragen, de weerbarstige, opstandige vragen, stil mogen worden. En dat we het gaan beamen. Heere, dit ben ik. Zo ben ik. Want wanneer uw volk zich schuldig kent, dat wil zeggen het ook persoonlijk en van harte door de bediening van de Heilige Geest leert beamen, dan zult gij aan uw verbond gedenken. Want ge zult armen uit gena uw hulp ter verlossing tonen. En ge zult die vloekdragende Christus uitdragen in de verkondiging, opdat arme zondaren in hem medicijn voor hun ziel zouden vinden, bedekking voor hun schuld en vergiffenis van hun ongerechtigheid en ontslagen worden van de straf. Heere, doe ons deze dingen beleven. Ga met ons. Breng ons vanavond weer samen in uw huis. Als we verder zullen nadenken over uw weg met Jozef. Wil ons ook dan gedenken wanneer heel andere aspecten van uw getuigenis onze aandacht zullen vragen. We bidden het uit genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 72, het zevende vers, is onze slotzang. 72, vers 7. Uiteen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.